Vader, welkom allemaal op deze Bijbellezing over de Petrusbrief. We zijn dankbaar dat de Heer na het ziekbed, waardoor het de vorige keer niet door kon gaan, weer de krachten geeft. We willen met elkaar zingen op Psalm 119 en daarvan de versen 10 en 16. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden, laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. En ook het 16e, mijn hart kleeft vast aan waarheid en aan deugd, het zal op uw getuigenissen hopen. 119, vers 10 en 16. uit het heilige en onfeilbaar woord van God lezen vanavond Colossenzen 3, de versen 1 tot en met 11. Colossenzen 3. En dan komt het woord van de levende God als volgt tot ons. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefde. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Liegt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgenen die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. En vervolgens uit 1 Petrus 2, de versen die aan de orde van behandeling zijn. 1 Petrus 2, de versen 11 en 12. Waar de apostel schrijft, geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Tot zover. Laten we de Heer bidden om een zegen. Levende Heer Jezus Christus, uw heilige en aanbiddelijke naam roepen wij vanavond aan. U bent daar in de troon, de tegenwoordigheid van uw Vader. En wij zijn hier, in het vlees, in de zonde, in de wereld. En er kwam het woord van de apostel tot ons, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn. Heere, zijn er hier dan, wiens leven in u ligt, die hier nog zijn en hier nog een wandeling hebben, maar die hun leven in u gevonden hebben. Wiens leven gij hebt meegenomen door de dood en door het graf naar de hemel. O Heere, laat dan het onderwijs van vanavond gezegend worden. Want we hebben onszelf aan te klagen, ieder voor zich, dat ons hart kleeft aan het stof. Dat als Christus niet in ons hart is, dan is er ook geen hemelse gedachte, geen hemelse begeerte. Als u er niet bent, Heer Jezus Christus, door uw geest, dan is er alleen maar het bedenken van het vlees. Dan is er alleen maar het zoeken van onszelf. Dan zijn we gevangen in de macht van ons eigen egoïstische hart. Als u daar niet bent, Heer Jezus Christus, als u niet leeft door het geloof in het hart, ook als uw kinderen die u kennen, in wiens hart u woning hebt gemaakt, geen gemeenschap met u hebben, dan blijven we alleen achter. maar troost ons vanavond met het evangelie. Doe ons u als de levende zien. Geef dat de ogen der blinden geopend mogen worden, dat u leeft. Het is Pasen geweest en nu komt u ons opnieuw vanavond met een woord uit het eeuwige leven tegemoet. Nou verkondigt u, o Heer Jezus Christus, dat nieuwe leven dat in u ligt. Nou verkondigt u, Heer, dat de oude mens met zijn oude werken moet worden afgelegd en is afgelegd in uw graf. Heer, geef ons te geloven het evangelie. Want door het geloof wordt het hart vernieuwd. Door het geloof worden alle dingen nieuw. Door het geloof is er vrede bij God. Doordat Christus woont in het hart. Daar is uw koninkrijk, Heer. Wil u hen dan, die ermee worstelen dat u aan uw eer moet komen in hun leven. Wil u hen dan die zoeken verlost te worden uit toorn en dood en zonde. Laat u hen dan, Heren, die zoeken in te gaan door de enge poort. Aan een einde komen met alle werken. En de dood vinden in al hun eigen werken. Omdat ze alle schade en drek mogen achten. En u hun ogen opent, hun verstand verlicht en hun hart ombuigt. Tot de kennis van Christus Jezus, tot het geloof in Hem, die is gestorven en opgewekt. Uw volk heeft geen andere roem dan zijn werk, dan zijn grote daden. En begeren van iets anders te spreken dan van Hem. O Heer, het is Pasen geweest, uw woord is gepredikt, het is uitgegaan. Maar geef in deze avond een nalezing. Dat het zo mag wezen, Heer, als er zijn voor wie het nog geen Pasen geworden is. Als er zijn die u niet als de levende hebben ontmoet. O, dat we van hier mogen gaan, uw stem gehoord hebben. Heer, als er hier gekomen zijn als een Maria wenende, omdat ze niet weet waar Christus is. Omdat ze niet weet waar ze u zou moeten vinden en ook niet meer voort kan leven zonder een levende Christus. Dat u ons verrast, dat u ons bezoekt. Schenk uw kinderen ook een ontdekkende zegen, een ontmaskerende zegen. Dat u uit uw woord, o Heer, laat zien wat vlees is. Laat zien hoe dat ons bestaan stinkt en God er niet in verheerlijkt wordt. Geef ons een ontdekkende zegen, o Heer, opdat wij in het evangelie gebracht worden. Dat wij in uw grote daden, in uw opstandingskracht gebracht worden. Opdat wij door het geloof vernieuwd mogen worden. Anders, Heere, als u ons niet ontmaskert. Als u ons niet laat zien, Heere, wat een mens ook na ontvangen genade blijft en is. Dan is er uw eer niet. Dan zoeken we onszelf. Dan roemen we in onszelf. Maar laten vanavond één roem wezen. Dat wij van ganser harte verheugd mogen zijn. En vernieuwd zullen zijn. In die ene gezegende. Die eeuwig leeft. En Heere, zend daartoe uw Heilige Geest. Want van ons is helemaal geen verwachting. Neem al het menselijke weg, Heere. En schenk uw tegenwoordigheid, uw genadekracht, uw opstandingskracht. En dat om Christus wil, opdat alle roem is uitgesloten, opdat er alleen roem zij in u. Amen. Voorafgaand aan de Bijbellezing zingen we nog van Psalm 106 en daarvan het 8e vers, maar zij vergaten 's Heeren werk, ze stelden hun God een perk en ze wilden niet in hem berusten. Psalm 106, vers 8. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat ge u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zou u door goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Geliefd, als wij komen in dit, eigenlijk is het een tweede gedeelte van deze brief. We hebben de laatste keer gesproken dat de apostel Petrus die gemeente schreef, wat zij geworden waren door genade, wat de Heer hen gemaakt had. Ge waart eertijds geen volk, maar nu Gods volk. Eertijds niet ontfermd, maar nu ontfermd geworden. En als u dan de hoofdstukken verder doorbladert, dan ziet u dat de apostel veel gaat spreken en onderwijs gaat geven over het concrete leven, over de praktijk van het leven, van het, de praktijk van het geloof. We hebben dat ook gelezen in Colossense 3, legt af alle hoererij, onreinigheid, begeerlijkheid, vuilspreken enzovoort. Steeds in de brieven van de apostelen, als de apostelen, het geestelijke onderwijs, om zo te zeggen, als de apostelen de verkondiging van Christus, of daaruit overgaan in het onderwijs over de praktijk, dan zijn wij vaak geneigd om te denken, zo wordt er vaak gedacht, van nu hebben we het geestelijk onderwijs gehad, en nu hebben we gehoord wat de Heere doet en wat de mens is van natuur. Dat heb je natuurlijk hetzelfde ook in de Romeinenbrief. Dan gaat het eerst in Romeinen over de verlorenheid van een mens en over de rechtvaardiging door het geloof van de goddelozen. En dan een paar hoofdstukken over de heiligmaking en een paar hoofdstukken over de bekering van Israël en over Gods vrijmacht. En dan komt de apostel op het concrete leven, op de praktijk van het leven. En vaak stopt daar het onderwijs, vaak stopt daar ook het bepreken van die brieven. Daar wordt weinig over gepreekt, omdat wij die hoofdstukken eigenlijk misverstaan. En omdat we vaak denken van nou, nu hebben we het onderwijs gehad en nu gaat het erover, over het gebod, over hoe te leven, over wat we moeten doen. En nu hebben wij de verkondiging van Gods genade hebben we gehad. En nu worden we vermaand om ons leven, om ons van de zonde te bekeren, ons leven te vernieuwen enzovoort. Dus dan wordt er gedacht, ja, ieder die het hoort, die dat onderwijs hoort om niet vuil te spreken, om de hoererij af te leggen, om de begeerlijkheid af te leggen, die krijgt een opdracht mee naar huis. Dat denken wij dan. We krijgen een opdracht van de apostel. En dat moeten we dus gaan proberen, om een heilig, om een christelijk leven te leven. Dan moeten wij dus proberen om niet te leven in hoererij en onreinigheid, om niet te begeren, om niet vuil te spreken en kwaad te spreken. Dan moeten wij begeren, of proberen om niet in de begeerlijkheden te leven, zoals Petrus hier zegt, om goed te leven. Dus dan wordt het toch weer een wet na het evangelie. Maar wat we zien in deze brief, en dat is in al die apostolische brieven zo, als we het verstaan, dat onderwijs over het leven, over de praktijk van het leven, staat niet los van de prediking van het evangelie. En eigenlijk is het ook helemaal geen onderwijs waarin wordt gezegd, nou moet u gaan proberen of nou moet u gaan doen om uw leven te vernieuwen. Nee, het is nog steeds evangelieprediking. En we zullen vanavond horen dat de apostel Petrus het ook zo schrijft, dat het nog steeds gaat over wat God in Christus doet. En dat dus niet anders dan door het geloof. En dat niet anders dan door de Heilige Geest dit apostolische woord van vermaning ontvangen kan worden. En dus het gaat hier, als de apostel schrijft in Colossense 3, tegen de hoererij en de begeerlijkheden en de wereldliefde enzovoort. Dan gaat het niet over een soort kloostervroomheid, waar je moet gaan proberen om zoveel mogelijk de wereld te vermijden en uit eigen kracht dan zo proberen. Nee, maar het hart, uw hart wordt ontdekt, uw hart wordt aangesproken, uw geweten door de apostel, omdat het helemaal hoort bij de geloofsleer. Het is niet een moeten. Nee, dit onderwijs over het leven des geloofs hoort bij het evangelie. En alleen door het geloof wordt een mens daartoe vernieuwd. Alleen door het geloof in wat de Heere zegt. Alleen door het geloof is er een nieuwe wandel, anders niet. Daarom begint de apostel ook dit woord met de aanspraak geliefden. Dat ene woord, daar zit het hele evangelie in. Dus hij zegt niet, nou nu heb u gehoord dat uw zonden vergeven zijn en nu heb ik nog een paar opdrachten voor u. Nou moet u zelf weer aan het werk. Nee, de apostel zegt, hij roept het hun ook hier als het over het concrete leven gaat toe. U bent geliefden. U bent van eeuwigheid geliefd door de drie enige God. En onder die aanspraak staat al dat onderwijs wat volgt over het leven in deze wereld. Over de leidzaamheid, over het huwelijksleven. Dat staat alles onder deze aanroep geliefd. Als u dat niet gelooft, dat u van God, de drie enige God, een geliefde bent, dan heeft dat onderwijs over een vernieuwd leven, zal u geen kracht doen. Het kan u hooguit in verlegenheid brengen, beschamen, ontdekken. Maar de vernieuwende kracht ervan ligt er alleen in als u weten mag en als u geloven mag een geliefde te wezen. Want de apostel zegt niet alleen dat hij die mensen lief heeft. Nee, de Heere zelf heeft u lief. En zo spreekt hij hen aan. Want kijk, als je geweten je aanklaagt, dat je tegen al de geboden Gods zondigt, als je een hart in je omdraagt dat de wereld begeert, dat vol is van vuilheid en van kwaad spreken, en als eigenlijk het leven je aanklaagt, dan roept de apostel dus maar, u bent geliefd. De Heere heeft betoond zijn liefde voor u in Christus Jezus. De Heere heeft in het evangelie zijn liefde uitgestort in uw hart, toen hij u liet zien dat hij u in Christus met zichzelf heeft verzoend. U bent een geliefde. En daaruit, uit dat geloof, omdat u dat weet, omdat u dat ontvangt, daaruit, omdat die liefde Gods door de Heilige Geest in uw hart is uitgestort, daardoor wordt het leven vernieuwd, anders niet. U hebt dit gezien, en dat God u in Christus heeft lief gehad. Kijk, hier komt al onderscheid openbaar tussen het ware geloof van Gods kinderen en de hypocriet. Want de hypocriet die zal zeggen, nou zeg mij nou maar hoe ik wandelen moet. Zeg mij nou maar hoe dat ik in deze wereld heb te staan. Geef mij maar een lijst met kerkelijke regels. Leer mij maar hoe dat ik te leven heb. Dat zal ik doen. Dat zal ik proberen. En die meent dat daarmee de Heere gediend is. Maar als u de Heere vreest, weet u dat het gaat om het hart. Dan weet u, dan klaagt u zichzelf aan om de wereldliefde in het hart. Dan klaagt u zichzelf aan om de onreinheid in het hart. Om de ontevredenheid, de opstandigheid in het hart. En want wij kunnen ons leven wel uitwendig opknappen en uitwendig leven. Uitwendig zonder hoererij en zonder wereldliefde. En proberen dat zo ootmoedig mogelijk te wandelen. Maar toch je hart, dan heb God zijn eer niet. Want de Heere heeft u geschapen met een reine ziel en met een reine levenswandel. En dat wil hij in u zien. Dus in dat woord geliefden ligt troost voor diegene wiens geweten, wiens hart hun aanklaagt. Ligt troost voor diegene die weet, ik kan nooit of te nimmer, ik kan nooit of te nimmer de Heere behagen uit mijn werk. Ook na ontvangen genade niet. Er is geen dag in mijn leven die voorbij gaat, dat ik me niet moet aanklagen. Er is geen dag in mijn leven die voorbij gaat, dat ik kan zeggen, Heere, nou heb u uw eer in mijn leven. Nee, maar de apostel roept u toe, al is het dat uw geweten u aanklaagt, en al is het dat uw levenswandel zo vaak tegen u getuigt, als komt u in uw hart zoveel ongerechtigheid tegen. U bent geliefden, dat doet er niets aan af, want die liefde die was u een eeuwigheid voor. En die liefde die heb u niet opgewekt door uw vroomheid en door uw zoeken van God. Nee, de Heer heeft u geopenbaard dat hij u van eeuwigheid heeft lief gehad. Hij heeft u geopenbaard dat die liefde vrij is, dat die in Christus is, dat die juist niet afhankelijk is van uw werken, van uw doen en van uw laten. U bent geliefde. Kijk, en daarom ligt de kracht van dat vernieuwde leven in dit woord. Want als u dat echt gelooft, als de liefde van Christus is in het hart. En dan roep ik diegenen die de Heere kennen tot getuigen. Wanneer wandelt u nou in Gods wet? Wanneer wandelt u nou in verachting van deze wereld? Wanneer wandelt u nou in gunning en in liefde tot uw naaste? Alleen als de liefde Gods in Christus in uw hart is. Anders is er van ons vlees niets goeds te verwachten. U bent geliefd. Dat heeft God in zijn Zoon getoond in het evangelie. Want hij heeft u geopenbaard dat het kruis, waar God, voordat er enige liefde in u tot hem was, zijn eigen Zoon heeft overgegeven. Hij heeft u getoond en verkondigd dat hij om Christus wil al uw misdaden u vergeeft en uw vijandschap teniet maakt, terwijl er helemaal geen liefde, geen eer zoeken voor de Heere in u was. Hij is u met zijn liefde voor geweest. Dat heeft God gedaan. In Christus Jezus. Heb u die liefde aanschouwd? Die wordt aan alle mensen gepredikt. Die wordt aan alle creaturen gepredikt. Want Christus heeft zijn discipelen erop uitgestuurd met de volmacht om het evangelie te preken aan alle creaturen. En het wordt u gepredikt dat God in Christus de wereld zo heeft lief gehad. Dat God in Christus zijn Zoon heeft gegeven voor een wereld verloren in schuld, onder de verdoemenis. En die vervloekt is, die verdoemd is, die gelooft het en die ontvangt er de troost van. Die smaakt er de blijdschap van. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hij heeft maar lief. Kijk dan. Kijk dan. Dat is het ware geloof. Dat zegt de apostel Paulus ook. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dan wordt het evangelie algemeen gepreekt. De belofte u aangeboden aan alle creaturen. Maar het geloof zegt voor mij, ook voor mij, zelfs voor mij. Omdat u ziet dat in Christus Jezus een ruimte ligt voor de hele wereld. Is het niet dat de hele wereld is uitverkoren? Maar er ligt een ruimte en een kracht van genade in hem, waar de hele wereld in past, zodat zelfs ik, een mocht goddeloze bestaan, erin past. Dat is het. Ziet hoe lief dat God verdoemde mensenkinderen heeft gehad in zijn Zoon. Kijk, en het is alleen de liefde Gods die het hart verbreekt. Het is alleen bij het kruis van Christus dat er liefde is, wederliefde tot hem. Want wij hebben hem lief, zegt de apostel Johannes, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Als die liefde Gods, als u die niet kent, als die u niet geopenbaard is in het evangelie, is er geen liefde tot God in uw hart. Dan is er ook geen werkelijk zoeken van zijn eer. Dan draait u altijd nog in uw leven om uw eigen ik heen. Omdat dat ik niet is gestorven. Dan kun je menen een opgeknapt leven te hebben. Maar het geestelijk leven begint bij het geloof in de liefde Gods. Het ontvangen van de liefde van de gekruisigde. In het hart. Kijk. En nou weet de apostel dat. Dat het daar begint. En dat ook steeds opnieuw in het leven van Gods kinderen alleen de liefde het is die het hart verbreekt. Alleen de liefde het is die de wereld alle glans doet verliezen. En daarom begint hij daarmee, geliefde, ik vermaan u. Ja, de apostel die zegt nu, ik heb u wat te zeggen. Ik moet u vermanen. Maar dat doet dus niets af aan uw geliefd zijn. Dat moeten we verstaan. Dat bedoelt de apostel. U bent geliefd en juist omdat u het bent, omdat de drie enige God u lief heeft, juist daarom heb ik u wat te zeggen. Kijk, er staat nu niet, geliefden, ik beveel u. En dus de apostel zegt niet, nou heeft God zijn liefde u geopenbaard en nou moet u die gaan beantwoorden uit eigen kracht. Nou moet u proberen om dat zelf, de Heer ook te tonen dat u hem lief hebt. Nee, hij zegt, ik vermaan u. En dat betekent, in de grondtaal, in het Grieks, betekent dat woord dat de apostel hier gebruikt eigenlijk letterlijk van dichtbij roepen. Van dichtbij roepen. Dus in onze taal, vermanen, dat klinkt een beetje alsof je van veraf iemand een tik over zijn neus geeft. En dan moet ik je eens even vermanen, op je nummer zetten. Nee, de apostel zegt, geliefde, ik kom dichtbij u. Ik kom naast u. Want ik heb datzelfde hart dat de wereld begeert. Ik heb datzelfde hart dat mijn meester verloochend heb. Ik heb datzelfde hart. En ik heb diezelfde smart. Want ik heb diezelfde tranen om de zonde geweend als u. Ik kom naast u. En ik roep u van dichtbij iets toe. Juist omdat u geliefd bent. Juist omdat de Heere u lief heeft. Zou uw leven zo anders moeten wezen. Ik vermaan u. Van dichtbij roep ik u toe. En dat woord vermanen in de grondtaal kan dus betekenen van dichtbij roepen. Maar het kan ook betekenen erbij roepen. Erbij roepen. Dus de apostel zegt, ik kom naast u, ik kom bij u. Maar ik moet u ergens naar terugroepen. Want u leeft namelijk niet als geliefden. U leeft namelijk niet alsof de drie enige God u lief heeft en uw God is. U leeft misschien wel in vertwijfeling. U leeft in deze wereld. U hebt het evangelie ooit ontvangen in het hart. U hebt een nieuw leven ontvangen in het hart. Maar wat is het ver weg? De liefde Gods is niet levend in het hart. U hebt uw eerste liefde verlaten. Ik kom bij u dus om u te roepen. Maar ik kom ook om u terug te roepen, om u er weer bij te roepen. Ik kom naast u lopen en ik zeg, kijk omhoog, want u kijkt naar de wereld en u begeert van alles. Maar u bent een geliefde van de drie enige God. Kijk omhoog, daar zit uw Jezus op de troon. Daar zit Hij, die u heeft lief gehad. Hij is dood geweest en Hij leeft. Zo liefdevol is de apostel Paulus. De Heer Jezus had, of Petrus, de Heer Jezus had immers tegen hem gezegd, als u eens weer zult bekeerd zijn van uw val, versterk uw broeders. He, dus die man, die wist als geen ander, dat de liefdevolle ogen van Christus, die hadden zijn hart gebroken. Die hadden hem weer teruggebracht. He, dat kon geen wet, dat kon geen gebod doen. Nou valt het op dat de apostel niet zegt, geliefden, nou moet u doen wat ik zeg. En nou moet u eens goed naar mij luisteren. Ik ben een apostel en de Heer Jezus heeft ook nog gezegd dat ik de rots ben waarop zijn gemeente gebouwd wordt. Nu heb ik u eens even wat te zeggen over uw levenswandel. Want het kan zo niet. Het moet anders. En dat zal ik u zeggen en u zult naar mij luisteren. Dat is de taal van de wet. Maar zo spreekt de apostel niet. Zo wordt er wel vaak gesproken in de kerk. Hè? Zo doen we wel vaak onder elkaar. Hè? Ik vermaan u. Inderdaad zo, zoals het ook klinkt in onze taal. Ik geef u van ver af een tik over de neus. Want het moet toch echt wel anders bij u. Ik vermaan u, het wordt eens tijd dat u naar mij gaat luisteren. Wat is er soms een machtsmisbruik en een verkeerdheid wat niet is uit de liefde. Maar de apostel, die zegt dus niet u moet omdat ik het zeg. Want hij weet wel dat het hart onaangeroerd laat. Kijk, er zijn zoveel predikers die doen het zo. Gemeente, u moet in uw leven het zo en zo doen. Want zo zijn we het hier gewend. En wij zeggen het u en Gods volk leert het zo en zo moet u het doen. En dan heb je een gemeente die loopt helemaal in het gelid, keurig in de kleren, prachtig uitwendig, maar het hart is zo onbekeerd. Het hart is zo versteend, want de liefde is er niet, want er is geen roep vanuit de liefde Gods in Christus Jezus, maar er is een roep vanaf de Sinaï. En iedereen probeert om uitwendig in het leven in de paden van Gods wet te wandelen. Maar er is geen liefde. En er is ook geen hart dat de Heere van harte dient. Want terwijl we dan proberen te wandelen in Gods wet, gaat het hart uit naar de wereld. En is het hart vol van begeerlijkheid. En is het hart vol van trots en hoogmoed en strijden voor zichzelf. Maar Petrus weet dat het hart alleen geraakt wordt door de liefde. En nou zegt hij dus niet, als een soort, en nou zegt hij dus niet van nou, we zijn hier een soort christelijk verbeterinstituut. Nu zal ik u vertellen hoe dat u moet leven. En als u nou naar mij luistert, dan komt het goed. Nee, hij zegt, ik vermaan u, hoe? Als vreemdeling, als inwoners en vreemdelingen. Dus de apostel zegt, u weet, gelovigen, dat u bent inwoners of bijwoners eigenlijk en vreemdelingen. Dat heeft God u gemaakt. Want u was voorheen een vreemdeling van Gods genade. En u was helemaal thuis in de wereld. U was helemaal thuis bij uw eigen begeerlijkheden. U was helemaal thuis in uw zondig bestaan. Maar nu roep ik u toe, nu roep ik u erbij. U bent immers bijwoners hier op aarde geworden. U bent hier niet meer thuis. U bent een vreemdeling geworden door de genade Gods. En omdat God u dat gemaakt heeft, daarom roep ik u daartoe terug. Omdat de Heere u dat gemaakt heeft, daarom heb ik u wat te zeggen, gemeente, zegt de apostel. U bent immers door Gods genade gemaakt vreemdelingen en bijwoners. En daarin ligt opnieuw het evangelie. Dus hij geeft ze geen klap om te zeggen, hè, wat ben u toch wereldsgezind en dat moet toch anders. Nee, de Heere werkt altijd, dat werkt Christus altijd in de liefde. En die liefde die is ontdekkend en ook beschamend, maar het is wel uit de liefde. Kijk, en want als Petrus dus zegt, u bent inwoners of bijwoners en vreemdelingen. Dan zegt de apostel dus eigenlijk tegen die mensen, wat zoekt u nou toch uw belangen in de wereld? Wat zoekt u nou toch die vleeselijke begeerlijkheden? Want u bent hier niet meer thuis, dat heeft God gedaan. U bent bijwoners hier, u bent een vreemdeling hier, waarom? Kijk, dat is het evangelie. Omdat u thuis bent gebracht bij God. Daarom bent u hier vreemd. Niet omdat u zich vreemd ging gedragen en heel gewichtig ging doen. Nee, u was hier niet meer thuis. Omdat u in uw leven een liefde hebt gesmaakt die al het aardse te boven ging. Omdat u een heerlijkheid hebt gezien die op aarde niet te vinden was. Daarom, u bent een vreemdeling hier. Omdat u thuis bent bij God. U bent, en dat zegt de apostel Paulus ook in Efeze 2. U bent hier een bijwoner. Omdat u nu medeburgers der heiligen geworden bent. Efeze 2. En huisgenoten Gods. Dat heeft de Heere u gemaakt. dat zie ik niet als ik naar uw leven kijk. Daar komt de apostel nog op. Het is wel bedroevend hoe weinig daarvan in uw leven blijkt. Maar zo heeft de Heer het gemaakt. Dus dat ben u geworden door genade. Dat ben u geworden door Christus. Immers uw pad in Adam kwam ten einde. Is uw pad al ten einde? In Adam? Of ben u hier nog thuis? Liggen uw belangen, de liefde van uw hart, hier op aarde? Dat kan niet anders als je niks anders kent. Dat kan niet anders als de schoonheid van Christus, de gekruisigde en opgestane, nooit uw hart heeft vernieuwd. Dan hier thuis. Dan misschien wel op een kerkelijke weg, maar toch een aardse weg. Toch allemaal bezig om hier op aarde uit het leven te halen wat erin zit. Maar de apostel zegt, dit is nou de genade Gods. Dit is nou de liefde Gods. U bent als een verloren zoon bij de Heere thuis gekomen. U hebt die liefde Gods in Christus, die vergevende liefde, die hebt u ontvangen. U kon niet meer daaruit houden. De Heere kwam u tegen, misschien hè, dat er wel zijn hier. Die net als die verloren zoon, hè, de beurs leeg en de vrienden weg. En die zo gezegend worden door de Heere, want dat zijn nou zegeningen. Als de Heere een voet dwars zet, als het niet meer voort kan in je leven. Dat zijn nou zegeningen als de Heere je geweten aanraakt. Als je onrustig wordt en bevreesd wordt. Als je niet meer door kan in je pad in Adam. En die jongen, die trekking in zijn hart naar dat huis van de vader. Om op te staan en tot zijn vader te gaan. Zijn onwaardigheid te belijden. Hij kwam thuis. Heeft de liefde Gods in Christus ontvangen. Die vader die heeft hem omhelst. Hij is zo gewillig. Is de Heer nou om zondaren te ontvangen. En u zegt, Petrus tegen die mensen, kijk, dat ben u nou. Dat ben u nou. En daarom ben u hier op aarde, tussen de mensen die het aardse zoeken, die het hunne zoeken. Daar ben u vreemd tussen. Want u hebt dit ondervonden. Dat de ere Gods in Christus Jezus. Dat uw blijdschap is. Dat een heerlijkheid is. En we zingen het zo dikwijls in de psalm. Uw goede tierenheid is beter dan dit leven. Kunt u dat beamen? Dat is bij tijden zegt, Heer, ik zou wel willen sterven. Om die goede tierenheid eeuwig, eeuwig, eeuwig te mogen genieten. Uw goede tierenheid die u geopenbaard hebt over een vijand en een goddeloze in uw zoon. Die is beter dan dit leven. Kijk, natuurlijk mens, die zijn hoogtijdagen zijn de dagen van succes en voorspoed en gezondheid. En dan hebben we een keer een jubileum en een verjaardag. En misschien is een paar dagen vakantie nou geweldig. Wat een goed jaar ligt achter ons. Maar de hoogtijdagen voor vreemdelingen en bijwoners, dat zijn de dagen dat de liefde Gods in Christus in hun hart leeft. Dat zijn de dagen dat ze gemeenschap mogen hebben met de Heer Jezus. Kijk, en daarom ben je vreemd. Hier pas je hier niet meer. Hoor je hier niet meer. En u zegt de apostel dus, dat heeft de Heer u gemaakt. Zo ziet hij u. En nou zal dat in uw leven ook zo wezen. Kijk, als hij die woorden gebruikt, hè, bijwoners, vreemdelingen. Dan gebruikt hij eigenlijk dat woord. Dan verwijst hij eigenlijk wat we al eerder gezien hebben, namelijk in 1 vers 19, daar sprak hij over Christus zelfs een onbestraffelijk en onbevlekt lam. En in hoofdstuk 1 vers 13 over die lendenen uw verstand. Hij gebruikt iedere keer in die brief dat beeld van Israël in Egypte, dat in die paaschanacht uitgeleid wordt. Hè? Daarom die lenden uw verstand, zoals Israël die jurken moest opbinden om uit te kunnen gaan. En hij heeft in 1 vers 19 dus gehad over dat dierbaar bloed van Christus, over dat eten van zijn bloed, van zijn vlees en drinken van zijn bloed. En nu zegt Christus weer, Of zegt Petrus weer, kijk, het is in uw leven Pascha geworden. U bent toen de verderfengel over Egypte ging, ben u uitgeleid. U hebt gegeten van het vlees van Christus. U hebt gedronken van zijn bloed. U hebt door het geloof gemeenschap gehad met Christus. En nu wandelt u dus in de woestijn. Want in dat land waar u nu bent, in uw leven, in uw familie, op uw werkvloer, daar bent u niet meer thuis. U ben uit dat oude leven gehaald. En u bent nu onderweg toch? Iets van de heerlijkheid van de hemel, iets maar, een druppel maar van die heerlijkheid, is in uw hart geopenbaard. En daar bent u zichzelf aan verloren. Daarom verlang u daarnaar. U bent hier vreemd. U bent een bijwoner, want u bent een pelgrim. U bent geliefd. En u hebt gegeten van dat lam. En toen heeft de Heer u met een machtige hand uitgeleid. Toen de verderfengel. En toen al die plagen over Egypte gingen. En toen het was in uw leven dat u dacht. De dood. De vloek van de verderfengel over alle vlees. Toen maakte God onderscheid waar het niet was. Toen was er bloed. Toen was er een veiligheid achter het bloed. Toen was er een schuilen achter het bloed. Toen was er een lofzingen achter het bloed. En nu ben u uitgeleid. Maar in die woestijn, zegt Petrus, daar bent u toch niet thuis. U bent toch hier in dit leven. Dat is toch voor u als een woestijn. Want u hebt toch een beter vaderland dat u begeert. U hebt toch de belofte Gods ontvangen van een eeuwige woning in de hemelen. U hebt toch door Christus Jezus gezien dat u met God verzoend bent. Kijk, u bent hier dus vreemd. U bent een pelgrim. U bent onderweg. En nou is heel die weg die u door dit leven gaat, heel die weg. En dat gaat over het dagelijkse leven. Heel die weg. Is uw leven van Christus. Het is niet meer van u, want hij heeft het genomen. U hebt uw hart ook aan hem gegeven. Maar kijk, Christus is, we hebben het gehad in 1 vers 19 over dat eten van het lam. Christus is onderweg uw voedsel. Christus is ook uw kleding en zijn gerechtigheid is uw bedekking. En de beloften van Christus, die zijn uw licht op uw pad. En zo gaat u naar huis. Zo gaat u naar huis. Want uw burgerrecht ligt daar. Ervaart u dat dan zo? Voelt u dat dan zo? Zie ik dan in uw leven dat u zulke hemelsgezinde mensen bent? Nee, daarom is het ook evangelie. Want de apostel, die verkondigt hun dus, die zegt hun aan in de naam van God. Wat in Christus zo is. Dat land is voor u. Net als de apostel Paulus in Colossense 3. Hij zegt, indien u dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn. Want daar is uw leven. Voel een kind van God dat altijd zo? Nee, maar het is wel zo. Uw naam is geschreven in zijn hart. Die is van eeuwigheid al gegraveerd in zijn hart. Die kan er nooit meer uit. Toen Christus aan het kruis hing, hing uw naam in zijn hart gegraveerd. Toen Christus in het graf lag, was uw naam in zijn hart gegraveerd. En nu Christus op de troon zit, is uw naam in zijn hart, zoals die hoge priester al de stammen Israëls op zijn borst droeg. En dus in Christus Jezus is het zo, en ben u een pelgrim hier op aarde. En als u dat nou maar, kijk, daar komt het op aan. Als u dat nou maar gelooft, daarom wordt het u gepredikt. Want als u het gelooft, als er vanavond een hart geopend wordt en u gelooft, daarom is het niet uit de werken op dat niemand roemen, maar uit het geloof. Daarom is ook het leven der heiligmaking niet uit de werken. Maar uit het geloof. Want als u maar gelooft. Als u geloven mag. Als uw hart het ontvangt vanavond. Dat uw burgerschap ligt in de hemel. Ja, wat heb u hier dan nog te zoeken? Wat heb u hier dan nog te begeren? Als u maar gelooft vanavond. Dat een drie-enige God u lief hebt. Wat zou uw hart dan hunkeren? Nadat mensen goed van u spreken. En dat u vrienden behoudt. Enzovoorts, enzovoorts. Alles van deze aarde.
verbleek bij wat de hemel u geeft. Alles van deze aarde is als niets bij wat de hemel u biedt, aanbiedt en schenkt in Christus Jezus. En als u nou maar gelooft, dan wordt het hart vernieuwd. Dan leeft u. Dan leeft u in verachting. In verachting van alle afgoden in deze wereld. Kijk, dus dit is evangelieprediking. Dus dat vermaan van de apostel is inderdaad geen tik op de neus. Maar dat is dat hij zegt, ik roep u erbij op. Want ik heb net zo'n goddeloos hart. Ik heb net zo'n hart dat al het vuil begeert. Maar kom, kijk eens. En net als de apostel Paulus zei, zoek die dingen die boven zijn. Kijk eens wie daar is. U bent vreemdelingen. En daarom heb u zich te onthouden van de vleeselijke begeerlijkheden. Dus hier, in deze lessen, hier ligt de vrucht van het geloof. Kijk, wij zijn vaak geneigd te denken, en dat wordt soms ook gezegd, ja, begin goed, al goed. Als het begin maar uit God is, dan komt het wel goed. Begin goed, al goed. Maar de apostel wijst erop dat er een nieuw leven is, dat er vruchten zijn, vruchten van het geloof. Christus zegt ook immers, aan de vrucht wordt de boom gekend. En wij zijn geneigd om de boom aan de wortel te willen herkennen. Om precies te willen horen en precies te weten en precies te kunnen uitpluizen of die bekering wel uit God is of niet. Maar Christus zegt aan de vruchten, want als het ware geloof dit ontvangt, als het ware geloof dit gelooft, als u door de Heer erin onderwezen wordt, dat u hier niet meer thuis bent, dat uw naam is in de hemelen, dat u reist naar die stad, dan wordt het leven vernieuwd. Hier komt het onderscheid openbaar tussen de wijze en de dwaze maagd. En dan kunnen we in een tijd leven dat alle maagden slapen, dat is waar. Maar hier komt het onderscheid openbaar. Dus niet zozeer in een ander gedrag. Ja, dat komt er ook al uit voort. Maar het begint in het hart. Het begint in het hart. In het gelovig ontvangen van wat de Heere zegt. Dat u in Christus Jezus gemaakt bent. Het wat hij u in Christus schenken wil. En dan vloeit dat gedrag, dan vloeit dat nieuwe leven uit voort. Hè. Dus dat onthouden van de vleeselijke begeerlijkheden, dat is een vrucht van het geloof. Zoals de apostel Paulus zegt in Galaten 5, die van Christus zijn, die hebben de wereld gekruisigd en het vlees gekruisigd met de bewegingen. En de begeerlijkheden. Want door het kruis van Christus, ik heb geen andere roem dan dat kruis van Christus, is de wereld mij gekruisigd en ik der wereld. Daarom is het mij onverschillig hoe men in de wereld over mij spreekt. Hoe in de wereld mijn belangen liggen. Of ik in de wereld een beetje een goed vooruitzicht heb. Zo zou het moeten wezen in het ware geloof. En daarom zegt Petrus, zo is het, gemeente. En gelooft, want daarin ligt de kracht, kijk, om u te onthouden van de vleeselijke begeerlijkheden. Kijk, als wij het hebben horen over vleeselijke begeerlijkheden, zouden we geneigd zijn om te denken, dat gaat alleen over de seksuele begeerlijkheden. Maar, zoals de apostel, de woorden die hij hier gebruikt, die gaan veel breder. Eigenlijk dus over alles wat ik begeer hier en nu. Alles waar mijn hart hecht aan deze aarde. Want als de apostel zegt, u bent hier een vreemdeling. U bent hier, je zou ook mogen zeggen, een asielzoeker. Dat betekent, u hebt hier op deze wereld geen rechten meer. Want u hebt hier geen rechten meer, want uw leven is in de hemel. Eigenlijk, dat is natuurlijk voor het verstand niet te vatten, maar de apostel Paulus die zegt ook uit, u leeft hier eigenlijk niet meer, want uw leven is in Christus. Ja, die oude mens die leeft hier nog en die wordt verdorven en die gaat naar het graf, die heeft hier zijn pad nog. Maar eigenlijk ligt uw identiteit niet meer hier. U leeft niet meer hier. Dus die vleeselijke begeerlijkheden, dat is alles wat neigt, wat vast wil houden aan het hier en nu, aan mijn rechten hier op aarde. Ze spreken kwaad van me, ik zal er voor mezelf opkomen. En ik probeer in deze wereld om vooruit te komen, om carrière te maken, om een bankrekening te spekken, om een naam omhoog te werken. Heel die beweging van Adam, altijd maar omhoog klimmen, als God willen zijn. Dat alles valt onder de vleeselijke begeerlijkheden. Dus al die dingen ook die de apostel Paulus noemde. Hoererij, onreinheid, drankzucht, vraatzucht, hebzucht, de vuile praat, de achterklap, de leugenachtigheid. Het is allemaal komt allemaal voort uit het ongeloof. Het komt er als dat er is in Gods kinderen. En Petrus is dus zo eerlijk om te zeggen en om te schrijven dat het er is. Anders had hij dat niet hoeven schrijven. Als de apostel Paulus in Colossense 3 dus schrijft over hoererij en over verkeerde begeerlijkheden, dan zegt hij dus, dat kan er wezen in Gods kind. Zo laag kan het zijn met een kind van God. Want hij is vlees en vlees begeert tegen de geest. En vlees kan Gods wil niet doen. Maar die vleeselijke begeerlijkheden die zijn er. En dat hangen aan deze wereld, dat is er. En die neiging om voor je eigen recht op te komen. Die neiging om jezelf vooruit te willen werken, die is er. Die neiging om het vlees te willen verzorgen tot begeerlijkheden, zoals de apostel Paulus zegt. Die zijn er. Maar nu zegt de apostel Petrus, dat is uw ongeloof. Want als u maar in de hemel leefde met uw hart, dan kon u het verachten wat mensen van u zeiden. Dan ging u niet demonstreren voor meer loon. Dan maakt u zich geen zorgen voor de dag van morgen. Omdat u een God hebt in de hemel. Dan zat u niet in over gezondheid en ziekte. Over vruchtbare en onvruchtbare jaren. Want alles kwam uit de hand van uw vader. Zoals Israël van dag tot dag het hemels manna ontving. Zoals zij dag aan dag leefde uit de hand van de Heer. Zo zou u leven, als u maar zou geloven, kind van God, wat de Heere zegt, wat u bent. Kijk, dus het is steeds in het leven. Dat is natuurlijk voordat u Christus kent zo, maar dat is ook steeds na ontvangen genade zo. Dat het begint met het geloof, met het ontvangen van de woorden Gods. En dat vernieuwt. Dat vernieuwt. En dus als u die vleeselijke begeerlijkheden, dat is hier, dat u hier druk bent met al die dingen, met al die afgoden, met al die lusten van uw hart. En die voeren krijg tegen uw ziel. Er is een oorlog in uw ziel om dat nieuwe leven dat uit God is te doden. Om dat nieuwe leven dat uitziet naar de hemel te doden. En dat onderwijs, dat heb Petrus van zijn meester. Want de Heer Jezus Christus had in mezelf gezegd, wat baat het u nou? Al zou u de hele wereld winnen, maar schade lijden aan uw ziel. Zeg maar, die een nieuw huis hebt gekocht en een nieuwe stap in uw carrière en weet ik wat je allemaal doen kan in dit leven. Zeg het eens, schade aan uw ziel. Hoe is het in uw binnenkamer? Ik merk het wel, de meest van u weten het. We hebben nu de voorbereidingen voor een verhuizing. En dan moet je denken, wat moet daar voor behang aan de muur? En wat moet daar op de vloer? Christus heeft gezegd, zie toe dat u niet wordt bezwaard met de zorgvuldigheden des levens. Dat je hart helemaal vol is van de zorgen van je zaak. En je hart helemaal vol is van je financiële noden. Dat je hart helemaal vol is van hoe dat je in dit leven het je geriefelijker kan maken en aangenaam. Want die strijden tegen de ziel. Een oorlog. En dat is geen vijand van buiten. Dat is niet de duivel die mij verleidt. Nee, hier van binnen. Hier van binnen zit een bron van ongerechtigheid. Hier van binnen zit vlees dat als God wil zijn. Hier van binnen zit iemand die God en zijn naaste haat. Hier van binnen zit vlees, dat de hele wereld wil hebben en dan nog niet tevreden is. Hier van binnen. Maar nou zegt Petrus, er ligt een nieuw leven in u. Dat heeft God gedaan. En als u nou maar gelooft wat God in Christus u maakt, dan zou in die strijd, daarom noemt Paulus het ook een strijd des geloofs. Hè. Hij heeft de goede strijd des geloofs gestreden. Niet een strijd hè, om te zeggen, nou moet ik proberen, want ik merk in mijn hart zoveel vleeselijkheid. En ik merk in mijn hart zoveel opstand. En ik merk in mijn hart zoveel begeerlijkheid. Proberen eronder te drukken. En naar buiten toe vooral doen alsof het niet zo is. En zo zitten wij in elkaar. Maar de apostel zegt, door het geloof wordt u vernieuwd. En wordt in die strijd die gaande is in uw ziel, de overwinning ontvangen. Kijk, want het is ongeloof. Het is ook zo dwaas. Zo dwaas. Zo ontzaglijk dwaas. Want zouden de kinderen Israël nou in de woestijn een paleis gaan bouwen? Dwaas. Want je bent hier niet thuis. Dat is niet je bestemming. Je moet voort. Je moet voort. Want God heeft u in Christus Jezus geroepen. Tot zijn gemeenschap, tot zijn heerlijkheid. U moet voort. U bent hier niet thuis. En trouwens, alles wat u begeert en alles waar u voor strijdt, zegt de apostel. Of bedoelt de apostel te zeggen. Dat heb u al ontvangen. Dat heb u ontvangen. Want immers, je hart, je vlees begeert de wereld. U hebt de wereld in de belofte. Want de zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. En je hart en je vlees begeert meer geld en meer gewin. U hebt alle geld, u hebt alle zilver en goud van de wereld, want het is van hem en hij deelt uit naar zijn welbehagen. Maar door het ongeloof, kun u daar niet van leven? Ben u ontevreden? En door het ongeloof wil ik, Ja, dat zeggen we. Ik geloof wel dat de Heer zilver en goud, dat alles van hem is, dat hij voor me zorgen kan. Maar ik wil ook alvast iets voor volgende maand. En ik wil ook alvast iets achteruit zetten voor mijn oude dag. En ik wil, doet de Heer dan niet genoeg? Regende het dan niet dagelijks manna in de woestijn? Met manna hemelsbrood verzadigd. Hè? Maar we hebben het gehoord. Ze hunkerden naar Egypte. Dus we hebben het gezongen. Misschien heb u wel over uw eigen hart gezongen. U dacht, stom volk van Israël hunkeren naar Egypte. Dus u en mijn hart. U en mijn hart. En weet u wat er nou kan leven in het hart van een kind van God? Hè? Het is Goede Vrijdag geweest, Pasen geweest. En dan denken we, jongen. Dat Joodse volk, die hebben Christus gekruisigd, want die wilden een Messias. Ja, die wilden een Messias die hun vrij zou maken van de Romeinen. Die hun een gemakkelijk leven gaf, die hun voorspoed en rijkdom gaf. Domme Joden toch, ze hebben de Messias verworpen, want ze wilden een andere. Ik ook. Ik wil een andere, want ik wil een Christus wel, hè? Mijn vlees althans. Kijk, als u Christus ontvangen hebt, dan zeg ik, ik wil nooit geen andere meer. Maar in je vlees wil je toch een andere Christus. Wil je toch een Christus die het op aarde aangenaam maakt. Wil je toch een Christus die je hier alvast heerlijkheid geeft. Ik wil ook een andere. Ik heb ook geroepen, laat Barabbas los. Toch, dat leeft in ons hart. Ik wil ook een andere. Want ik wil ook hier in de woestijn een paleizen bouwen. En strijden voor mijn eigen naam en voor mijn eigen zaak. Ik wil ook hier, ook hier. Maar niet hier en nu, maar straks. Dat leven, eeuwige leven dat u hebt in de belofte. Als dat nou maar door het geloof in je hart leeft. Dan zorgt de Heer, kijk. Want dat is het nou, hè. Dat zegt Paulus in Romeinen 8. De Heer gaf ons Christus en met hem alle dingen. Zou iets tekort komen? Als hij nou dat dierbaarste wat hij had u niet heeft onthouden. Als hij nou dat dierbaarste wat hij had, gaf hij voor u in de kribbe. Gaf hij voor u in het kruis, aan het kruis. Gaf hij ook in uw hart. Het allerkostbaarste. Zou u dan met hem, zegt de apostel, niet alle dingen schenken? Zou u dan iets tekort komen onderweg? Uw vlees begeert. Hier een troon, hier een koninkrijk, hier eer en aanzien. Maar al dat begeren in u, dat moet gedood. En dat wordt gedood door het geloof. Want immers, Kanaan is daar. Het beloofde land. Alles wat u hier begeert, dat krijgt u daar. Zilver en goud, het aardrijk te beërven. Ja, maar meer dan dat alles. Hè. De drie enige God zelf is uw loon. Ja, dus er is een oorlog gaande in uw ziel. En dan komen we vanavond in onze schande openbaar. Dan komen we vanavond ook diegenen die de Heere vrezen als ongelovige kinderen openbaar. Ja. En wat ben je dan geneigd om te zeggen, nou dan moet het anders, dan moet het beter. En dan ga ik bidden om kracht, om een wereldliefde eronder te houden. Ga ik bidden om kracht, om die vuile begeerlijkheden eronder te houden. Maar de apostel, die zet u niet aan het werk om maar te bidden om kracht. Nee, u moet bidden om verlichting, verlichte ogen des verstands, om te zien wat de Heere u geeft en wie de Heere voor u is. Want als er maar geloof is, als er maar een ontvangen is. Kijk, dat zegt de apostel Paulus ook in 2 Korinthe 3. Hè? Dat wij door het aanschouwen, dat is de heiligmaking, door het aanschouwen van Christus naar hetzelfde beeld vernieuwd worden door de Heilige Geest. Dus de heiligmaking. Dat is helemaal niet een opdracht, dat is helemaal niet mijn werk, dat is helemaal niet mijn taak die ik ter hand moet nemen en denken, nou, nu ben ik al hier en nu kom ik ietsje verder. Nee, want in de heiligmaking wordt u te dieper, te meer ontdekt dat u een ongelovig kind bent. Te meer ontdekt aan die vleeselijke begeerlijkheden. Want wat eerder, hè, wat ermee doorkomt, dat kan niet meer. Omdat die Vader in de hemel zo toont voor u te zorgen. Omdat die Vader in de hemel zo soms de belofte van het eeuwige leven u zo verzegelt. Toch, dat kan niet meer. Er is een krijg in uw ziel. En nu schrijft de apostel Paulus in 2 Korinther 10, schrijft hij ook over die tegenoorlog daartegen. Want hij zegt, wandelende in het vlees, in het lichaam. Voeren wij de krijg niet naar het vlees, want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God, terwijl wij de overleggingen ter neerwerpen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis Gods, gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Kijk, dus de apostel zegt, in die krijg en die oorlog in je hart, als die nieuwe mens en die oude mens zo tegen elkaar staan, dan hebben wij geen vleeselijke wapenen. Wij hebben in ons geen kracht om te overwinnen. Daarom zijn die groeperingen in de kerk die een overwinningsleven preken, zijn niet naar het woord. Want de overwinning die ligt in Christus alleen, door het geloof alleen. Want de apostel Paulus zegt dus in 2 Korinthe 10... dat wij alleen overwinnen als die vleeselijke overleggingen worden gebracht tot de gehoorzaamheid aan Christus. Mijn hart begeert. Ja. Wat begeer u? Wat begeer u nou? Groter huis? Riantere auto? Betere gezondheid? Een fijnere familiekring misschien? Wat begeer u allemaal? Zou het u gelukkig maken als u Christus mist, als u schade lijdt aan uw ziel? Zou het u gelukkig maken? Zou het u enigszins vooruit helpen? Nee, je weet het wel. Hè? En dan zit je in die nieuwe auto, maar dan is het in je hart zo duister. Wat heb je dan? Weg met dat ding. Nee, al die vleeselijke begeerlijkheden. Om hier en nu je te willen ontplooien. Ook zo'n woord uit onze tijd. Zelf jezelf te ontplooien en uit het leven te halen wat erin zit. Nee, zo niet. Maar in die strijd steeds die gedachten, die begeerten die opkomen. Tot de gehoorzaamheid van Christus leiden. Dat is nodig, een leven bij zijn woord. Een leven bij de belofte. Want de belofte van het evangelie. Dat is het licht over uw pad door de woestijn. De belofte. Als de belofte maar schijnt in de verte. Dan houdt u de gang erin om het zo te zeggen. Dan blijft u doorstappen door de woestijn. Maar als het geloof er niet is. En daarom. Dat is wel aangrijpend, hè? Dat het leven dat wij leiden ons ontdekt. Hoe weinig geloof dat er is in de beoefening. En dat het leven dat velen leiden, die belijden een kind God te zijn, ons ontdekt, ontmaskert. Dat er weinig levende omgang is met de hemel. Dat er weinig uitzien is, weinig heimwee is. Dat we slapen. Dat de olie in de lampen op is. En misschien wel ook mede. Doordat u altijd wettisch bezig bent om uzelf te verbeteren. Maar dat hoeft niet. Want God schenkt u in Christus Jezus. Hij noemt u in Christus Jezus geliefde. En hij noemt u inwoners en vreemdelingen. Dus dat wil hij u schenken. Kijk. En nou zegt de apostel ook nog. De eer van de Heere die ligt in uw leven. Om het zo te zeggen, dat volk Israël wandelt door de woestijn. En Egypte zei, kijk dat volk. God heeft hun uit ons land geleid. Onze farao in de Rode Zee doen verdrinken. Kijk ze nou. Nu hebben ze al een gouden kalf gemaakt. Kijk ze nou. Ze morren en zo. De eer van God in deze wereld hangt aan uw leven. Daarom zegt de apostel, houd uw wandel eerlijk onder de heiden. Want ze spreken kwalijk van u als kwaaddoeners. Ze lasteren u. Ze zeggen, mooi kijken die kerkmensen op zondag in een zwart pak naar de kerk. Misschien twee keer, misschien drie keer, tjonge. Maar je moest ze door de week eens tegenkomen. Geen zaken doen hoor, met die lui. Zo wordt er gepraat. Omdat uw wandel niet eerlijk is onder de heiden. Omdat de kerk door twist en tweedracht en wereldliefde en hoogmoed en elkaar niet de voeten kunnen wassen, wordt verscheurd en er geen geur van Christus van ons uitgaat. Daarom zegt de apostel, houd uw wandel eerlijk. De mensen kijken naar u. Wat zien ze dan van u? Want uw mond kan een prachtige rechtzinnige belijdenis doen. Maar wat zien ze in uw leven? Wat zien ze van hoe u omgaat met uw vrouw, met uw kinderen? Wat zien ze ervan hoe u een werknemer bent? We komen op al die dingen nog wat. De apostel gaat er ook nog van schrijven straks. Maar wat zien ze aan u? Want ze zien en om uwentwil wordt de naam des Heren gelasterd. Om uwentwil zeggen de mensen, moet je kijken. Vrome praat, maar die kinderen, moet je kijken. Je kan het wel wezen soms. Dat er omstandigheden zijn waardoor je het ook niet voorkomen kan dat ze je lasteren. Het kan wezen dat iemand die de Heere vreest en dagelijks ook de Heere aanloopt voor zijn kinderen toch van de Heere kinderen krijgt. Die zich vreselijk misdragen en een schande zijn voor het evangelie. Dat kan. Maar dat ligt tussen God en uw geweten. Maar dat u kunt zeggen in uw geweten, mijn wandel is zo. En ik begeer, Heere, zo te wandelen dat uw naam niet onteerd wordt. Dat had Petrus ook weer van zijn meester. Want Christus had gezegd, laat dan uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien. En uw Vader die in de hemel is, mogen verheerlijken. Dat zegt Petrus ook. In de dag der bezoeking zullen ze God verheerlijken. Er komt een dag, zegt Petrus, dan moeten ze erkennen. Als u God vrezend wandelt, oprecht wandelt. In de liefde wandelt, door het geloof wandelt. En dan nu krijg je misschien smaad en laster, dat het hele dorp zegt, die vrouw die is niet goed. Die vrouw, of die man, of die jongen. Daar kun je mee doen wat je wil, kun je de vloer mee aanvegen. Die heeft het nooit over zichzelf. Die vrouw, die man, die jongen. Maar er komt een dag, zegt Petrus. Dan zullen ze het erkennen dat het uit God was. Laat je dan maar gesmaad worden, laat je dan maar gelasterd worden. Verloochent je eigen belangen dan maar. Geef ze dan maar wat ze van je willen hebben. Want de komende dag, dan moeten ze God verheerlijken. Dat betekent hier niet zozeer dat ze uit het ware geloof dan de Heere gaan grootmaken, maar dat ze het moeten erkennen. En dat ze moeten erkennen, dit was uit God. Ziet hoe lief zij elkander hebben. Deze vrouw, deze man, die was uit God. En dat die jongen weet, die jongen die de wereld indwaalt, dat hij moet erkennen. Mijn moeder was een biddende vrouw. Mijn moeder heeft alle dagen de Heere aangelopen voor mij. Dat de kinderen moeten erkennen, dat uw man moet erkennen, daar komen we ook nog op. Dat uw man moet erkennen, mijn vrouw vreest God. Daar kan ik niks van zeggen, ze is oprecht. Laat uw wandel eerlijk zijn onder de heidenen, zegt de apostel. Zodat ze God gaan aanwijzen. Dus we moeten veel meer zwijgen. En veel meer zwijgen. En veel meer spreken uit het leven. Want wat erg, als de Heer om mij eventueel gelasterd wordt, wat erg. Als de mensen aan je zien dat je erop uit bent, om je eigen met je borst vooruit te werken in dit leven. Als de mensen aan je zien dat het ellebogenwerk is, dat je onoprecht bent. En dan kun je misschien vanavond wel zeggen, nou dat geldt mij niet, want ik ken de Heer en ik ben onbekeerd. U wordt er ook op aangezien. Want u loopt ook naar Gods huis. En wat meer is, de Heere ziet u erop aan wat u bent. Met zijn naam getekend in de doop. De Heere ziet u erop aan. Omdat hij u zijn zoon aanbiedt. En als u zijn zoon niet hebt ontvangen. Als u in Egypte blijft. Omdat uw ziel hunkert naar de vleespotten van Egypte. Dat ligt niet aan hem. Dan wordt God om uwentwil gelasterd. En er komt een dag der bezoeking, zegt Petrus. Het dag van oordeel. Een dag dat de Heer de hele wereld zal laten zien wie gelukkig waren, wie in de Heere waren. En dan zullen ze het erkennen. Dus daarom hebben wij nodig, u allen en ik, dat wij onze wandel onderzoeken bij het woord. En dat wij, en dat is het meeste, dat is het meest noodzakelijk. Dat wij geloven. Want het is evangelieprediking. Dat is evangelie. Ja, voor wie is dat nou evangelie? Voor wie is het nou evangelie? Dat er in Christus kracht is om de begeerlijkheden van het vlees te doden. Voor wie is dat nou vanavond evangelie? Dat de Heer uit uw leven verheerlijk kan worden. Voor wie? Nou, voor diegene die eronder gebukt gaat, om het zo te zeggen. Dat God in uw leven niet aan zijn eer komt. Voor diegene. Die naar de hemel roept, omdat u een en al vleeselijke begeerlijkheden bent en er geen goed in u woont. Voor diegene die uitroept, ik ellendig mens. Voor die is het evangelie dat de Heere zegt, geliefden, u bent bijwoners, u bent hier vreemdelingen, omdat ik u dat maak. ontdekkend woord, hè? Ben u van Christus? En dan zegt onze catechismus, dat is mijn enige troost, dat ik van Christus ben met lichaam en ziel. Weet u, misschien moeten we het vanavond, ik bedoel niet dat we echt dat belijdenisgeschrift moeten aanpassen, maar wat de apostel hier dus eigenlijk zegt, is, het is mijn enige troost, dat ik in leven en sterven, niet alleen met lichaam en ziel, maar ook met mijn agenda, met mijn werk, met mijn gezin, met mijn huwelijk, met mijn portemonnee en mijn carrière, met mijn vrije tijd en mijn lichaam. Niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmakers eigen ben. Is dat zo? Want er zijn mensen zaten die willen graag horen, degelijke, hoe God een mens bekeert. Maar u wil zichzelf niet aan hem schenken. U wil inderdaad uw huwelijk, uw gezin, uw portemonnee, uw baan en alles niet onder zijn heerschappij. Weet u wat u dan zegt? Deze koning niet. Weet u wat u dan zegt? Dan staat u tussen die scharen. Toen Pilatus zei, ziet uw koning. Een gekruisigde of een gegezelde, een bespogen man. Een man van smarten. En Pilatus zei, zie uw koning. En ze zeiden, we hebben geen koning dan de keizer. We hebben geen koning dan aardse eer en heerlijkheid. We hebben geen koning dan aardse macht. Daar ben u. Als u niet die enige troost, deelachtig bent, en dat ook uw troost is. Kijk, want dat is nou wat anders. Hè? Of dat een kind van God ook zegt, dat is nou mijn troost. Mijn portemonnee is niet meer van mezelf, mijn geld is van hem. En hij zorgt dat mijn portemonnee gevuld wordt. En dat is nou mijn troost. Mijn kinderen zijn niet meer van mij, ze zijn van hem, ze liggen voor in zijn handen. Dat is nou mijn troost. Ik ben met lichaam en ziel. Met heel mijn bestaan van hem. Daarom is voortgaande bekering nodig. Steeds dieper. Maar steeds wordt u toegeroepen. Geliefde. Steeds roept Christus u toe. Ik heb u gekocht. Daarom ben u van mij. Ik heb u gekocht. Uw burgerrecht ligt in de hemel. Daarom uw tong die zo graag roddelt en kwaad spreekt, van mij. Daarom uw lichaam dat alles begeert, van mij. Daarom geheel en al de mijne. En wie het gelooft, die heeft het. Daar heeft God zijn eer. Amen. Gaan danken. Een evangelie voor Ikaboot, mensen, heren, heren. Want niet alleen de verzoening, maar ook de heiligmaking, uit u, door u en tot u. Volkomen Christus, en door Christus tot pelgrim gemaakt. Maar o God, ons hart klaagt ons aan. En dan kunnen wij het niet op vanavond. Dat u zegt, geliefden. En laat die liefde Gods in Christus het hart van afgedwaalde kinderen van u verbreken. Laat die liefde Gods in Christus. Laat de ogen, de blik van de stervende man van smarten. Het hart van onbekeerden breken. Om de uwe te zijn, o Heer Jezus Christus. En in deze wereld, zolang dat pad hier nog even is, tot uw eer te mogen leven. O, wat hebben we uw geest nodig, die geest des geloofs, die de schatten van God en van Christus indraagt in het hart. Schenk het ons, Heer. Om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen we op psalm 73,
vers 14, Psalm 73, vers 14. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat hier lang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God.